in deze aflevering van Formule 1 aan tafel.
De beste rijder zit altijd in de beste auto. In dit geval hebben we nu eindelijk twee beste auto's waar de twee beste rijders in zitten. En vandaar dat het ook tussen die twee jongens gaat.
En?
Dus in dat opzicht verder vind ik dat gezeur van dat het een Formule 1 onwaardig circuit was onzin. Iedereen heeft dezelfde problemen, dan moet je ermee handelen. Nou, ik begin nog te zeuren, het begint te regenen of zo, weet je wel.
Dit en nog veel meer in het komende half uur.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Max Verstappen en track limits zijn geen vrienden. Dat werd al duidelijk in de Grand Prix van Portugal afgelopen weekend. Het blijft ongemeen spannend in het WK. Met komend weekend alweer een nieuwe krachtmeting tussen Max en Lewis tijdens de Grand Prix van Spanje. Verder valt er deze week behalve 50 euro gratis tanken bij Tink ook het Flitsmeister Olaf Mol pakket te winnen. In Raad het Autogeluid. En omdat we de grens van 3 miljoen downloads zijn gepasseerd, sturen we jou naar de grote prijs van Oostenrijk. Vanuit het House of Exclusive Cars Auto Villa in Naarden heet ik je van harte welkom bij aflevering 18, seizoen 3 van de grootste Formule 1 podcast van Nederland. Ik ben Jeroen Mul en dit is Formule 1 aan tafel.
Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
De gasten van vandaag. Allereerst, voormalig Formule 1 coureur, winnaar van de 24 uur van Le Mans met Helmut Marko en Nederlands coureur van de 20ste eeuw, Gijs van Lennep. Welkom terug voor de tweede keer al bij ons in de podcast. Korte vraag voor jou. Track limits. Heeft het zin of is het onzin?
Nee, het heeft zeker zin. Want anders kunnen ze ook rechtuit blijven rijden. Dan heb je geen circuit nodig. Maar je moet het wel goed regelen, ja.
Je moet het goed regelen. Gaan we het straks zeker verder over hebben. Dan radio-dj, bekend van 538 en Veronica en ook vooral Formule 1-liefhebber, Dennis Ruijer. Dennis, van harte welkom.
Ja, dankjewel man.
Voor jou ook even een stelling. Mazepin of Schumacher?
Dan kies ik voor Schumacher.
Toch voor Schumacher?
Toch voor Schumacher, ja.
En als jij nou kort wil omschrijven, hoe diep zit jouw Formule 1-liefde?
Die is ooit gestart door mijn radiocollega Jeroen van Inkel, waar ik heel lang mee heb samengewerkt. Dus Formule 1-liefhebber sinds 1998. Ik heb er verkering mee, maar ik ben er niet mee getrouwd.
Dat vind ik een hele mooie. En als laatste, de teambaas die Verstappen kampioen heeft gemaakt. Vaste waarde, Frans Verschuur. Heb je een beetje genoten gisteren?
Ja en nee.
Heb jij een vraag aan een van onze gasten? Stuur die dan naar f1aantafel@grandprixradio.nl. Voordat we hier aan tafel gaan beginnen, schakelen we even over naar Olaf Mol. Die zit namelijk in de auto onderweg van Portugal naar Spanje. Olaf, goedemiddag.
Ja mannen, goedemiddag. Ja, dat was me er wel weer eentje, die Grand Prix van Portugal van gisteren. Ik kan niet bij zijn wat dat betreft, maar ik ben even gestopt onderweg een updateje te maken voor jullie. We zijn natuurlijk gewoon weer een dag verder, maar moet ik even vooropstellen dat het voor mij de meest waanzinnige, surreële beleving was uit mijn lange Formule 1 carrière. Dat we in quarantaine geplaatst werden nadat een van ons team positief was voor COVID. Ik vanuit de hotelkamer, waar je ook slaapt en alles doet en niet uit mag, daar ook dan maar gewoon het commentaar vandaan gedaan heb. Twee laptopjes en een mixertje en een hoop verbinding. Geen techneut aan te pas geweest, maar de jongens van Broadcast Rental hebben mij allemaal keurig uitgelegd hoe en wat. En zelf ook nog wel redelijk goed met houtje, touwtje en dergelijke. En we zitten dus helemaal opgesloten. Je mag ook gewoon echt je hotelkamer niet uit. En tussen onze hotelkamer zat ook nog weer een hotelkamer. Maar goed, mijn goede nieuws kwam tijdens de wedstrijd, waar de Portugese regering mij aangaf, omdat ik zelf gereisd heb, ben dus met de auto van huis hier naar Portugal gekomen en nu weer met de auto op weg naar huis. En de cameraman en Jack die hebben samen gevlogen, samen in de huurauto gezeten. En vandaar dat de bizarre situatie zou kunnen ontstaan. Dat zij allebei hier 14 dagen moeten blijven. En dat is natuurlijk, dat is natuurlijk niet tof. Nogmaals, het heeft niks te maken met wel of geen vaccins of positieve tests of negatieve tests. Want we zijn allemaal weer getest waarvan de ene positief was en de anderen, waaronder ik, gewoon weer negatief. Maar die moest dan toch blijven. Omdat zij te veel samen gereisd hadden in dat opzicht. Nog even terug naar gistermiddag. Ja, heerlijk om te zien dat, denk ik, voor Red Bull Racing, maar jullie kunnen er zo dadelijk meer over babbelen, voor Red Bull Racing Checo Perez eindelijk die rol wellicht heeft kunnen spelen die hij moest spelen, die de tweede coureur bij Red Bull Racing moet kunnen spelen. Tijdje aan de leiding gegaan, geprobeerd op een hele nette manier, hoor, niks oneerbaars gebeurd daar, om Lewis Hamilton even in de vuile lucht te krijgen, om te kijken of er toch nog wat mogelijk was. En ja, ik denk dat helemaal top is. Wat ik zelf bizar vind, is dat zowel Bottas als Verstappen aan het einde, dat die teams toch voor dat ene WK-puntje al dat risico willen nemen van een extra pitstop aan het einde van de wedstrijd. Toch weer, ja, je weet niet hoe het zit met de versnellingsbak en de koppeling en alles wordt nog een keer warm. Je legt natuurlijk een enorme druk op al die monteurs. Want ja, als jij degene bent die op dat moment een foutje maakt bij die pitstop, dan ben je dus ook je podium kwijt. En dan denk je, nou, dan zullen ze wel een beetje marge nemen. Nee hoor, Red Bull Racing 1.9, hoppa, gewoon meteen echt weer doen. En ja, dat vond ik wel een... Ik vond het een mooie wedstrijd. Vond het een mooi tactisch steekspelletje. Norris gewoon weer goed gedaan. Leclerc is echt wel wat dat betreft steady. Ik ben blij voor Alpine met Ocon en Alonso. Twee auto's in de punten. Dat is wel gewoon wat dat betreft loon naar werk. En ja, Ricciardo geeft ook aan dat, ja, 16e starten, uiteindelijk ga je toch wel weer richting de punten. Maar het middenveld is wel wat closer. AlphaTauri wellicht wat tegenvallend. Ook tegenvallend natuurlijk toch het laatste stukje van Carlos Sainz. Maar goed, met een dusdanig vroege stop, zijn je banden gewoon weg. En niet dat hij heel vroeg kwam, maar het bleek gewoon te vroeg. Want hij had aan het einde gewoon wat dat betreft niks meer over. En een ander positief puntje is dan toch wel Mick Schumacher. Die niet alleen zijn eigen teamgenoot achter zich laat, maar ook die Nicolas Latifi. Tot op heden doet Mick Schumacher iets wat ik niet verwacht had. Ik heb hem in Formule 2 niet echt mega bijzonder gevonden. En daar was Mazepin echt gewoon 6 van de 10 keer wel de betere. Tuurlijk is hij kampioen geworden, Mazepin niet. Maar ja, dat deed hij ook met weinig poles en weinig dingen. Maar hij lijkt hier op zijn plek te zijn. En vooral zijn benadering, wat we van binnen het team begrijpen, is erg relaxed. Maar het goede nieuws is dat ik een 1-op-1 interview met Mick ga hebben. Dus dat kun je dan volgend weekend gaan zien. Maar goed, laat ik het hierbij laten. Ik heb een fantastische wedstrijd gezien die, ja, zal je net zien. Ene boek is af, dus dat wordt dan weer pagina 1 van het volgende boek. Een Grand Prix volledig vanuit hotelkamers doen. Ik kreeg nog een heel mooi appje van de oude techneut waarmee ik werkte. Was ik best heel trots op. Want die riep, ik ken niemand die het zou durven. En ja, dat zit nou eenmaal een beetje in mijn aard. Gewoon, wat nou als er oplossingen zijn, dan gaan we het in ieder geval proberen. En zo is het geweest. Maar goed, take it away. Er is genoeg om over te babbelen. De Grand Prix van Portimao is gedaan. Het gevecht Hamilton-Verstappen gaat onverwijld verder. 2 keer gewonnen door Hamilton nu. En Verstappen 1 keer gewonnen. Maar er wel steeds achter. Dus het gevecht om het WK is nog lang niet klaar.
Dankjewel, Olaf. Ik denk een mooie slotzin. Het gevecht om het WK is nog lang niet klaar. Dat is wel duidelijk.
Het is net begonnen.
Het is net begonnen. Ja. Maar heb je genoten van de race van gisteren?
Ja, ik vond het heel bijzonder. En voor mij ook persoonlijk uitdagend om met een baby te kijken, zeg maar. Die dan wakker wordt tussendoor en dan de trap oprennen. En dan stil en dan snel weer doorkijken. Even op pauze en weer terugspoelen. Dus ik had dubbele portie adrenaline.
Valtteri Bottas viel dan toch weer tegen, hè? Want die startte van pole. En we hebben Olaf er eigenlijk ook helemaal niet over gehoord. Wat vond jij van Bottas, deze race, Gijs?
Ja, het blijkt natuurlijk steeds maar weer dat het een echte tweede rijder is. Alhoewel hij natuurlijk ook heel hard kan rijden, want hij kan ook op pole position rijden. En hij heeft ook wedstrijden gewonnen. Maar elke keer op een andere manier in de race is er wat los. Nou, dan hadden ze weer een sensor die niet klopte, geloof ik. En dan verlies hij 5 seconden, maar hij haalde wel Max op een goed moment een beetje bij.
Ja.
Maar ja, het luistert heel nauw, hè? De moderne Formule 1.
Ja.
En het is heel ingewikkeld. Dus vandaar dat wij ook nog een heleboel leuke dingen tegemoet gaan zien.
Ja, zeker. Ja, Max die kon op een gegeven moment bij de herstart na de safety car in het begin van de race Lewis Hamilton mooi verschalken. We gaan even luisteren naar dat fragment.
Hier dat moment. Ah, precies goed, hè? Want hij mag er niet eerder voorbij. En Bottas was echt als de duvel uit de doos weg. Hamilton probeert hier die slipseam te breken. Maar Verstappen heeft een tandje bij.
Laat het boy.
Ja, mooie boordradio zeg, got it boy. Geweldig.
Het was bijna goed van Olaf, dat was attaboy, niet got it boy. Maar dat is een mooie Engelse uitdrukking die aan het adres van Max Verstappen kwam na zijn prachtige herstart.
Ja, Lewis zat te slapen. En daardoor gebeurde het. En ik denk dat Max dat goed gedaan heeft. En dat Lewis echt daardoor ook even weer wat meer bij de les was. En dat hebben we daarna ook wel gezien.
Maar Bottas kon in die vrije lucht gewoon niet wegkomen.
Nee, maar dat is zijn gebrek. Als hij onder druk komt, denk ik dat het gewoon gebeurd is met hem.
Hij klaagde ook over zijn snelheid, hè, Bottas. Dat hij op het rechte stuk te weinig snelheid zou hebben. Heeft hij nog ergens na de wedstrijd gezegd.
Vind ik wel dat hij een coureurs gauw beginnen te klagen, hoor. Maar enigszins onder druk komen te staan, dan denk ik zo, oh, laat ik hem maar erin gooien dat hij niet loopt. Dan heb ik in ieder geval mezelf een beetje gevrijwaard. Ik vind dat altijd een beetje zoeken naar excuses.
Het was natuurlijk wel zo dat Max klaagt over te weinig snelheid op het rechte eind. Maar daar heeft hij alle dagen daarover geklaagd. En waarom dat nou is, racen met meer downforce, met meer vleugels of niet... Dat kan, want hij had gewoon minder topsnelheid. Je zag het ook. Hij kon er ook in het begin... Ja, hij kan er net bij komen, maar met DRS. Maar hij kon absoluut Hamilton niet voorbij.
We moeten dus een compromis maken. Of rechte lijnsnelheid, of bochten. En aangezien Max al de baan erg glad vond... denk ik dat ze voor een compromis gekozen hebben... van veel meer downforce.
Ja, meer downforce.
En dan minder rechte lijnsnelheid.
Dat denk ik, maar dan... Ja, hij kwam gewoon op dit circuit net tekort. Maar dat heeft verder nog niets te zaken, doet dat.
Nee. Het leek er inderdaad echt wel op dat de Mercedes dit weekend de sterkste auto had, hè?
Ja, zeer zeker. Ja. Vond ik wel. Zeker toen Bottas ook op een pole zette voor Hamilton. En die is er echt voor gaan zitten. Die wil die 100ste pole hebben. Dus die denkt, dat ga ik doen. Maar die werd toch even afgetroefd. Maar daarna weet hij ook van, ja, die Bottas pak ik toch wel. Dus ja, dat is, tilt hij ook zijn schouders weer op. Ja, die is toch wel de mijne.
Maar zoals Max natuurlijk de snelste ronde reed. Dat was toch ook heel knap.
Ja,
kijk,
absoluut.
Dat hij dan een centimeter of 3, 4, 5 tekort kwam.
Maar ja, dat had hij ook in de kwalificatie. Daar had hij ook eigenlijk de snelste ronde.
Nou, alleen dat bedoel ik. Ja, maar ik dacht het nog niet eens over de snelste.
In de race had hij ook de snelste ronde. Ja. Maar die werd hem ook afgepakt.
Ja, had hij een beetje pech, ja.
Ik wil het zo zeker nog even verder hebben over die track limits waar Gijs nu al naar hint. Maar ik wil eerst nog heel even naar het moment dat Max na zijn pitstop toch het nog voor elkaar krijgt om Bottas weer te verschalken.
Moment van overstuur van Bottas daar. Bam, bam. Zit hij er hier al bijna bovenop. Oh, moet hij ook nog even liften. Maar hij heeft meer temperatuur in zijn banden. En hier is Bottas gezien.
Yes, come on.
Kijk. Dat is een bordradio die je hoeft te vertalen, hè? Precies.
Ik krijg er toch een beetje kippenvel van. Ik vind het zo stoer om Max zo enthousiast te horen.
Dit is waarom ik kijk. Ik vind dit zo fantastisch. Maar Max is ook gewoon een pitbull, weet je. Dat is gewoon een leeuw. Gewoon bam. Zo ervoor gaan en dat die adrenaline in dit soort momenten. Ja, dat is wat het zo waanzinnig maakt.
Ja, het was een prachtige undercut die Red Bull uithaalde. Hè? Iets eerder stoppen. Binnenkomen. Hoe vond jij hem?
En dan komt dus Bottas weer onder druk en dan zie je hem fouten maken. En dat is gewoon een hele conclusie. Dat weet Max ook. Als ik hem maar goed druk opzet, dan maakt hij wel een foutje. En dat doet hij niet de enige keer. Dat deed hij vorig jaar met Russell en nog anderen ook. Dus ja, een leuke tweede rijder.
Maar ja, Toto Wolff die probeerde op een gegeven moment toch nog een beetje Bottas aan te poken. En te zeggen dat hij hem moest achteraan gaan.
Wordt moeilijk, hè, met een Fin. Bij een Italiaan lukt dat nog wel, maar bij een Fin die beweegt niet eens meer.
Zelfs niet op deze manier?
Hunt him down, Walter, your quickest car.
Heel af en toe denk ik Arnold Schwarzenegger te herkennen als Toto Wolff wat zegt. Maar hij riep dus, hunt him down. Jaag hem op, Walter. Je bent de snelste auto.
Als je een coureur moet aanmoedigen om hard te gaan rijden, dan kan hij ook beter stoppen. Ik vind dat iedere coureur moet het maximale kunnen rijden en doen wat hij kan. En als hij dan aangemoedigd moet worden, vind ik dat een beetje verhaal voor de bühne.
Ja, maar dat zijn er inderdaad maar heel weinigen die dat kunnen. Die echt 60 rondjes optimaal kunnen rijden. En dat lijkt erop dat er nu eigenlijk maar twee zijn. En dat is Hamilton en dat is Max.
Nou, ik denk Russell ook wel, hè. Maar ja, die zit dan in een andere auto, maar die echt slecht is. Maar...
Ja, en dat is ook altijd een verhaal van mij. De beste rijder zit altijd in de beste auto. In dit geval hebben we nu eindelijk twee beste auto's waar de twee beste rijders in zitten. En vandaar dat het ook tussen die twee jongens gaat. Maar Russell, geef ik toe, dat is absoluut de kanjer. Daar hebben we het vorige keer ook al over gehad. En die McLaren, dat is ook wel leuk natuurlijk. Volgens mij hebben die een of andere Duitse Porsche...
Die hebben een hele goede team. Wat ik altijd al
gekocht. Ja, en Andreas die heeft heel veel gedaan in een korte tijd.
Maar hoe hoog moet de frustratie binnen Mercedes... en op dat moment het team en de engineers al zijn opgelopen... dat Toto Wolff gewoon naar de knop grijpt als teambaas... en naar Valtteri roept... Kom op, gas, je moet nu echt gas hebben.
Ja, maar dat zien ze eigenlijk al anderhalf jaar... En dan begrijp ik aan de andere kant niet, maar dat is misschien een beslissing van Hamilton, dat Bottas er nog steeds zit. Anders hadden ze Russell toch kunnen nemen. Maar ik denk dat Hamilton dat tegenhoudt. Die vindt er wel lekker zo'n Bottas erbij die hij kan gebruiken voor hetgene wat hij moet doen. Ja. En ik denk dat Russell denkt van hallo, ik kan ook uitrijden. Ik ga dan niet die tweede rol doen. En dat moet zo'n jongen dan even accepteren. Maar nu is het, voor dit jaar is het voor Hamilton denk ik wel een goede beslissing.
Ja, want hoe vaak komt het voor dat jij als teambaas iets naar een rijder gaat roepen?
Bijna nooit, dan doet hij eigenlijk altijd de engineer. Totdat ik er doodziek van ben. En dan doe ik het zelf ook.
Stoto was er best wel ziek van, denk ik.
Dat denk ik zeker, ja. Maar ja, dat heeft dan ook geen zin meer. Net wat je zegt, kun je beter ophouden.
Dan even naar een ander moment waar waarschijnlijk wel wat mensen ziek over zullen zijn. Namelijk het moment dat Raikkonen zijn achtervleugel stuk rijdt op het achterwiel van Giovinazzi, zijn teamgenoot, op het rechte stuk. Gijs, heb jij een idee wat Raikkonen nou op dat moment aan het doen was?
Geen idee. Volgens mij zat hij gewoon vol te slapen. Want hij had links had hij nog zeker 1,5 meter. Dus ook al zou hij, weet ik wat, ideeën of hij het gas terugneemt om hem voorbij te laten, dan had hij al lang meer links moeten zitten. Je rijdt natuurlijk niet zo dicht langs terwijl je links 1,5 meter ruimte hebt. En het is je eigen maat, dus het is onvoorstelbaar. Maar ja, hou dat dom, hè.
Het leek erop dat hij op zijn stuur bezig was. Maar Dennis, ik neem maar dat als jij achter jouw draaitafel zit, dat jij blind de schuiven weet te vinden. En
99% blind. Maar ja, goed, 48,5 nu, dus je moet een beetje bijkijken af en toe. Ja. Maar dat lukt in principe aardig. Ja.
Volgens mij was hij gewoon afgeleid door iets op zijn stuur.
Ja, 100%. Hij heeft iets anders zitten doen en denkt, ach, dat red ik wel. En dan redde het niet. En hij had nog de pech dat hij vleugel vast kwam te zitten tussen de body en het stuur. Dus hij zag hem aan het stuur rukken om die vleugel er tussenuit te krijgen. Dat lukte niet. Ja, dan houdt de race op.
Maar wordt hij nu gewoon te oud voor de Formule 1 dan? Of?
Ja, maar je moet wel een goede vervanger hebben. En je weet nooit wat voor een contract dat er zijn geweest met een Ferrari of andere krachten waar hij vandaan komt. En ja, ik denk wel dat het zijn laatste jaar is. Het lijkt me ook beter. Maar er moet wel een opvolger zijn. En ik zie nog even, behalve dan Hulkenberg, zie ik niet even iemand die daar in kan gaan zitten.
Ach nee, en zolang hij het nog leuk vindt, ben je eigenlijk nooit te oud.
Ja, maar dan
ook zo.
Er zijn natuurlijk heel veel mensen die het leuk vinden. Dan zitten ze daar tot een 80ste erin.
Nou, je weet maar nooit. Hè?
Dus kunnen ze jou bellen?
Nou, niet voor F1. Nee.
Niet voor F1.
De F80 wordt het dan misschien.
Ja.
Om de 3 miljoenste download van onze podcast F1 aan tafel te vieren, geven wij een geheel verzorgde vliegreis, inclusief transfers en toegang tot de Grand Prix van Oostenrijk weg aan jou als luisteraar. Blijf erbij. Dan naar Hamilton. Die pakte gisteren zijn 97ste overwinning uit zijn carrière. Een absoluut record. Heeft Hamilton deze race nou gewonnen op pure snelheid of toch op tactiek?
Ik vind snelheid en ik vind Hamilton herboren. Ik vergeleken met vorig jaar, toen vond ik het een irritante klootzak. En nu vind ik hem best wel een racer. Hij gaat ervoor, hij kijkt anders uit zijn ogen, hij is fris. Hij geeft anderen ook complimenten, dat heeft hij nooit gedaan. Dus ik denk dat hij weer vol in de race zit voor waarvoor hij het leukste is. En ja, hij heeft aan Max een volle tegenstander. En dat is eigenlijk de enige. Dus ja, als hij daarvan wint. Maar ook toen hij vorige keer verloor, toen was hij ook niet helemaal zoals hij kan zijn. Of zit hij te zeuren over de radio. Dus in dat opzicht vind ik het een positief verhaal voor hem. En ik denk dat het voor hij de race gewonnen heeft en niet tactisch.
Hamilton is toch wel een beetje de rockster van Formule 1. Hoe kijk jij naar hem, Dennis?
Ja, ik ben het wel met jou. Is dat hij, vorig jaar vond ik hem soms een beetje cocky in zijn commentaar en een beetje zeikerig. En ik heb ook het gevoel dat omdat hij nu meer uitgedaagd wordt door Max, dat hij er weer meer plezier in lijkt te hebben. Dat straalt hij inderdaad uit. En ik vind hem inderdaad wel, hij is gewoon wel echt een ware champion, vind ik. Hoe hij gewoon terug kan komen uit situaties waarvan je denkt, ja, ik zal het misschien wel opgeven, maar het is wel een bijtertje en bewijst toch gisteren weer dat hij gewoon absolute wereldklasse is.
En schitterend gewoon om te zien dat vuur, met name door die strijd met Max, weer zo is aangewakkerd. Hè?
Ja, en hij heeft natuurlijk, laten we eerlijk zijn, vorige keer ook behoorlijk geluk gehad. Hè? Want ze laten hem 29 keer de track limits overschrijden.
Noem je dat geluk? Ik vind hem ook slim.
Ja, ook slim. Maar niemand zegt er wat van. En 29 keer 2/10 seconden is ook 6 seconden. Ja. Dat noem ik, als je over straf hebt, is het uitgesteld gaining position. En dat bedoel ik mee, niet, want hij was al 1. Ja. Maar hij komt eerder dichter bij een achterblijver. Kan hij eerder zijn DRS gebruiken. Hup, weer een halve, drie of een seconde sneller. Ja, op die manier kan je wel winnen. En dan zegt Max, doe jij het ook maar. En dan houden ze ermee op.
Ja, maar bij Max hadden ze het na 3 rondjes al moeten zeggen. Ja. En niet na 28 rondjes, van zou je het ook nog niet gaan doen.
Ik hoor dat het onderwerp track limits erg hoog zit bij iedereen. En daarom staat hij ook zeker op mijn lijstje. Maar daar zijn we nog net niet aan toegekomen. Dus ik wil die toch nog heel even opsparen. Of iets anders namelijk. Er is een vraag binnengekomen van Freek Roeling. Heeft hij ingestuurd naar F1 aan tafel at GrandPrixRadio.nl. En hij vraagt, na de kwalificatie liep Max helemaal leeg over het gebrek aan grip. Door onder andere het asfalt. Hoeveel invloed hebben de Dunlop en Michelin banden van de MotoGP jongens gehad op het gripniveau van de F1... van het circuit. De MotoGP heeft namelijk 2 weken geleden nog op dit circuit een wedstrijd gehad.
Ah, dat heeft er iedereen last van. Ik vind, daar moet hij niet over zeuren.
Nee, dat, maar eerst even, heeft dat invloed gehad, denk je? Of is het gewoon iets...
Het heeft een beetje invloed, maar ze hebben wel al 3 vrije trainingen gehad. Dus dan zou die invloed al weg moeten zijn. Dus in dat opzicht, verder vind ik dat gezeur van dat het een Formule 1 onwaardig circuit was onzin. Iedereen heeft dezelfde problemen. Dan moet je ermee handelen. Daar begint nog te zeuren, dat begint te regenen of zo, weet je wel. Nee. Bullshit.
Nee, en hoe meer rubber op de weg, hoe beter het is. Alleen, ja, dat asfalt is blijkbaar vrij glad. Nou, dan moet je Pirelli aanspreken. Die moet niet de 3 hardste banden meenemen. Dan moet hij zachtere banden meenemen. Dat had ik veel leuker gevonden. Maar goed, dat is Pirelli's probleem.
Maar iedereen heeft dit, toch?
Maar het zijn voor iedereen hetzelfde. Ja, absoluut.
Maar ik vind het wel een mooi iets wat je daar zegt, Gijs, over die zachtere compound. Want je zag toch dat ze op die mediumband, Perez reed er echt lang op door. P zakt iets in, maar... Op zich ging dat prima.
Ja, wel hard. Hij bleef hard rijden. En dat is ook zo raar dat die gele net zo hard ging als die rode. In principe zeker over een langere termijn.
Ja, om het spannender te maken hadden ze daar een groter verschil, een zachtere rode mee moeten nemen.
Absoluut.
Vind jij dat nog iets waar je mee kan denken, Dennis? Of zijn dit dan toch... tactische dingen die dan net te ver.
Dit vind ik echt voor de cracks, voor deze mannen, zeg maar, echt de details. Maar ik vind het wel interessant om te zien hoe dat gaat met die banden en hoe het verschil tussen die compounds. En goed, ik heb niet genoeg technische kennis om te zeggen, op dit circuit zou je dan een nog zachtere band mee moeten nemen en dat zou goed uit kunnen pakken.
Heb jij nou ook nog een vraag? Mail die dan naar f1aantafel@grandprixradio.nl. Omdat we inmiddels de 3 miljoen downloads zijn gepasseerd van onze podcast Formule 1 aan tafel, gaan we dat met jou vieren. We sturen je deze zomer samen met je beste maatje naar de grote prijs van Oostenrijk in Spielberg. Compleet en inclusieve retourvlucht op zondag, vervoer en toegang tot het circuit. En wat je daarvoor moet doen, is heel simpel. Beantwoord de volgende vraag. Wie is de vaste gast bij Formule 1 aan tafel? En een tip, wij kijken hem op dit moment allemaal aan. Stuur je antwoord naar f1aantafel@grandprixradio.nl en misschien ben jij de gelukkige en ga jij met je beste maatje naar de grote prijs van Oostenrijk. En wil je sowieso naar Oostenrijk, check dan gpticket.nl voor het boeken van deze eendaagse reis. Norris scoorde toch wel weer top gisteren. Met zijn McLaren in de top 5 heeft op dit moment stevig de 3e plek in het kampioenschap gewoon in handen. Die doet dat toch wel goed, die kleine Engelsman.
Super. En leuk dat Ricciardo ook wakker wordt. Die denkt van, ja, ik kom bij McLaren en ik ben eigenlijk wel heel erg goed. Maar oh jee, daar zit Norris. Daar had hij even niet op gerekend. Dus eerst gaat hij al redelijk de bietenbrug op met kwalificatie. En in de race blijft die Norris ook keurig bij. Hij is gewoon de best of the rest. En ik vind het top. Ik vind het goede gozer, leuke humor. McLaren werkt keihard eraan, dat weet ik. En ze hebben niet zoveel dingen die ze mogen veranderen vanwege de omzetting van de motor dit jaar. Zoals andere merken, die kunnen zich andere vloer eronder doen. Dat heeft McLaren niet, maar ik vind het goed wat ze gedaan hebben.
Ja, hij doet dat goed. Dennis, verwacht jij dat Ricciardo toch nog wel echt kan gaan aansluiten verder dit seizoen?
Ik heb het gevoel dat hij wel op de goede weg zit. Ook mentaal. En als ik hem gewoon zo aanschouw in interviews en zie wat hij gisteren weer doet. Dan denk ik, nou, die Ricciardo, dat is best nog wel iemand die dit seizoen... kan aansluiten.
Ik denk dat hij ook wakker geworden is dit weekend. Dat hij echt denkt, jee, ik moet nu echt...
Ik moet aan de bak hier.
Ja, ik moet een keer data gaan kijken en zo en dat soort dingen. Een beetje praten met mijn engineer. Dus niet meer het lachen en het feesten. Moet eens aan de bak. En dat klopt ook. Daar wordt hij ook netjes voor betaald.
Precies, dat feesten kan met kerst alweer.
Ja, maar dat is precies zo. Dat hij moet inderdaad echt aan de bak. En hij kan het ook. Want hij kan het zeker. En dan zit hij ook half te slapen. Maar dat tegen die topjongens. En daar hoort Norris inmiddels ook bij. Ja, daar kan je niet tegenop als je niet te 100% wakker bent.
Maar kunnen we nu na deze eerste 3 races ook al concluderen dat de McLaren ook de 3e beste auto van het veld is?
Voor mij wel. Ik denk dat ze. Ik weet dat Ferrari volgende week met een andere vloer komt. En als dat niet werkt, dan is het gebeurd voor Ferrari. En dan zullen ze toch geen moeten grijpen naar hetgene wat ik altijd al zeg.
En dat is?
Binotto moet weg.
Ja, maar ja, vergis je ook niet toch in Renault. Want die Renault-motor die blijkt toch steeds ook beter te gaan. Of de hele Renault gaat beter. Want die jongens zijn wel bij de beste 10 met z'n tweeën. En ja. dan als Vettel dan één keer een redelijke dag heeft in de training, zit hij in de race weer te slapen. Ja, we hebben de top. Wat had hij niet? Hij had niks niet meer opeens. Nou, dat ligt ook een beetje aan hem volgens mij hoor.
Ja, ik denk ook niet een beetje.
Nee, ik begin ook...
Een beetje boel misschien, ja.
Een beetje met het hele... Je ziet nu dat er 3 teams afhaken. En daar gaat Aston Martin ook toe behoren. En Williams en Haas, die al eigenlijk met volgend jaar beginnen. En niet meer hun geld investeren om dit jaar erbij te blijven. En ik denk dat het, hoe verder je komt in het seizoen, meerdere teams dat gaan doen. Dus ik denk dat het middenveld dat vorig jaar heel spannend was, dat het nu niet meer is. En dat wordt toch een beetje een vlekje op dit jaar, denk ik.
Nou, en bij Haas hebben ze ook gezegd, van jongens, we gaan laten die miljoenen in kassen en besteden dat volgend jaar nou weer.
Ja, maar dat zie je bij Williams. Die hebben nu moeten een heel nieuw team vormen, nieuwe mensen. Dus die hebben een dubbel verhaal en volgend jaar en nieuwe mensen. En ik denk dat Aston Martin, die moet ook geweldig aan de bak. Nou, Vettel valt tegen. Die hadden ze gehoopt, denk ik, dat hij heel veel kennis mee zou nemen die niet eruit komt. En dat ja, hij en Stroll maakt elkaar niet zo heel veel. Ja, dan hebben ze nog een Hulkenberg zitten. Ja, die kunnen ze nou niet erin zetten, want die Vettel heeft natuurlijk een contract. Maar ja, ik begin daar ook te twijfelen dat er nog iets gaat gebeuren.
Dan de track limits. Nu wil ik het er heel graag eens even goed over hebben.
Gijs zit er klaar voor.
Ja. Zoals gezegd, inderdaad, het was nou niet echt een fijne band tussen de track limits en Max dit weekend. Nou is het ook zo dat Claire Dubbelman, Nederlandse vrouw die hoog bij de Formule 1 organisatie werkt en naast Michael Masi zit, zij heeft gezegd: sommige track limits kunnen we niet bewaken en die laten we dan dus los. En dat was ook hetgeen wat er in Bahrein gebeurd zou zijn. Maar Gijs, volgens mij had jij daar best een uitgesproken mening over.
Ja, dat heb ik wel. Maar je moet natuurlijk ook een beetje kijken hoe zij er naar kijken. Want dan hebben ze het over dat de camera niet precies erop staat en zo. Ja, dan vind ik dat je maar wel moet zorgen dat die camera's er goed op staan. Maar wat zijn track limits? De track limit bestaat al zolang de racerij bestaat, is de witte lijn. En als je met 4 wielen over de witte lijn gaat, dan is het einde verhaal.
Ja.
Want dan maak je de weg breder. En als je de weg breder maakt, dat willen ze allemaal, want dan kan je harder rijden. Hè? Net zoals Hamilton dat vorige keer deed. Je spaart zijn banden nog, je komt harder de bocht uit. Dus je wint gewoon weer op het volgende rechte stuk. Maar het begint al dat ze nu stukken curbstones meenemen. Hier wel de witlijn, daar met curbstone. Nou, wat moeten we dan doen? Ik vind dat je dat moet afschaffen. Je mag met 4 wielen op die curbs blijven rijden. Dus over de als je maar net op de witte lijn blijft.
Ja.
Dus je moet niet al die 2 dingen uit elkaar halen, vind ik. Witte lijn, einde verhaal. De curbstone is om je een beetje te vergissen. En dan kan je er nog overheen, want dan is nog je binnenwiel over de witte lijn aan de goede kant. Dus het is allemaal zo simpel als 2x4. Ze zet overal een camera op en ga dan de strafmaat bepalen. Ik vind meteen 1 keer eroverheen, gele kaart. 2 keer eroverheen, rode kaart. Gewoon stop and go of een drive-through penalty. Je moet het hard maken. Ja, hoe wijder en hoe breder de weg is, hoe harder je kan rijden. Ik blijf het zeggen. Dus ja, je hebt er wel voordeel aan. Alleen Max, die denkt ook, ja, daar wordt niet gemonitord. Dus ik kan rustig een beetje daar. Dat deed hij heel slim. Want dan weet hij dat hij net weer meer snelheid meeneemt. Ja, en dan gaan ze opeens die tijd afpakken. Terwijl ze eerst een waarschuwing moeten geven.
Wat ze ook een beetje opvangen op circuits. Dat kun je zien aankomend weekend in bocht 9 in Barcelona. Als je die te wijd neemt, liggen er van die betonnen broodjes. Daar wil je niet overheen.
Nee, dus dan
is je bodem kapot en je auto is uit onbalans. Dus als die circuits wat meer broodjes neerleggen. Dat hebben ze in Paul Ricard ook. In de snelste bocht met 2,70 zo. Als daar broodjes liggen, je komt daar overheen, is het gebeurd. Dan verlies je controle. En
maar krijg je dan niet zo'n Monza-verhaal met die Formule 3-auto die daar vorig jaar of het jaar daarvoor werd gelanceerd?
Als je te veel vergist wel, ja, dan ga je een beetje... Ja,
stijg je op.
Ja, dat is maar kijk maar in Barcelona aankomend weekend, bocht 9, daar gaat niemand eroverheen. En daardoor heb je ook geen track limits.
Iets meer dwang dus eigenlijk.
Ja, meer dwang. Om minder die discussie te krijgen, dan moet je zorgen dat in de bochten wat kan. En broodjes liggen en dan pakken ze die niet. En hoe hoger je maakt, hoe verder ze er vanaf blijven.
Ja, fair enough.
Maar uiteindelijk is het toch afgelopen weekend best wel duidelijk geweest. Misschien ze zijn er heel strikt in geweest.
Strikter als de race ervoor.
Ja, het gaat de goede kant op. Ja. Maar elke keer veranderen ze het ook ter plekke. Ik zie altijd een golfwedstrijdje spelen en halverwege veranderen ze de regels. Dat kan toch niet? Nee, maar dat kan niet.
Elke dag hoor je bij Grand Prix Radio alles over de Formule 1 en andere autosportklassen. Voorafgaande aan de Formule 1 weekenden scherpe analyses van Ho-Ping Tung. Tijdens ieder Formule 1 weekend Max Verstappen en de andere coureurs voor de microfoon van Jack Ploy in het vierkantje. En volg je de kwalificatie en race altijd.
altijd live zonder vertraging
met mijn commentaar.
Jij, wat een klap!
Grand Prix Radio, het nummer 1 autosportstation van Nederland. Te beluisteren via de gratis smartphone-app, je internetradio, op grandprixradio.nl of via interactieve tv van KPN, Telfort en Access for All op kanaal 832.
Tank, Tink, Max Korting. Profiteer en race nu naar Tink.nl.
Dit is Formule 1 aan tafel, de grootste Formule 1 podcast van Nederland. Straks maken we de winnaar bekend van Raad het Autogeluid van vorige week. En maak jij ook kans op €50 gratis tanken bij Tink en het Flitsmeister Olaf Mol pakket. Maar eerst gaan wij voorbeschouwen naar de Grand Prix van Spanje van aankomend weekend. Jullie begonnen er net al eventjes, Frans, jij begon erover. Er is een kleine aanpassing gedaan ook aan het circuit, hè? Er is een bocht veranderd.
Ja, bocht 10 of 11. Ja, die gaat wat ronder nu. Ja, ik denk dat er minder mogelijkheid is voor het uitremmen is. Dus ik weet niet of het een positieve aanpassing is. Ik zal het kijken, maar ik denk het niet. Die vorige keer kon je daar, dan zag je nog wel eens mensen die in bocht 9 of 11 te harder uitkwamen, daar konden uitremmen. Nu is die wat geleidelijker, dus ja, het uitremmen wordt wat moeilijker, denk ik.
Hebben jullie al wel een idee of het een Mercedes of Red Bull circuit gaat zijn?
Nou, het is een circuit voor iedereen, denk ik. Want ze hebben er 100.000 rondjes gereden, omdat ze er altijd getest hebben.
Ja.
En alleen dit jaar niet. Maar als ze de datums hebben van een circuit, dan is het Barcelona. Kunnen ze met ogen dicht, blind, iedereen kan het. Dus we zullen zien wie de beste auto heeft.
Ik denk dat het wel een bepalende race is. Dat we hier echt zo, nu worden de kaarten, die zijn nu natuurlijk een beetje geschud. Als hier weer Mercedes gaat winnen, dan zie ik het toch zwaar in voor Red Bull. Mede ook omdat Red Bull natuurlijk een hoop werk aan de winkel heeft met die motorfabriek en. Er zijn echt heel veel dingen die bij Red Bull aan de hand zijn. En om hun aandacht dan te sturen op dit seizoen nog, wordt even moeilijk.
Ja, dan moet er hard gewerkt worden.
Dus kortom, goed resultaat voor Red Bull is eigenlijk heel belangrijk.
Ja, vind ik wel. Ja. En ook een beetje bepalend voor Ferrari. Ze lopen te roepen dat ze daar met een nieuwe vloer komen. Oké, die hebben ze dan. Als ze er dan niet bij zitten, en daarbij bedoel ik voor McLaren. Ja, dan hebben ze dus eigenlijk het seizoen verloren.
Zo snel kan het gaan.
Tennis, we gaan een nieuw spel hier introduceren, het Grand Prix spel. En het is eigenlijk heel simpel. We willen gewoon van jou weten, wat wordt de top 3 in Spanje?
Er komt geen fragment bij.
Nee, er komt geen fragment bij.
Ik kan gewoon zo uit mijn hoofd doen.
Het is gewoon meteen...
Oké, ja goed jongens. Ik ga gewoon voor Verstappen op nummer 1. Ja. Nummer 2, Hamilton. En nummer 3, doe eens gek, Bottas toch.
Ja. Ja, staat genoteerd. Frans?
Ja, Max, Hamilton, Norris.
Kijk eens aan. Weer een andere. En Gijs?
Daar moet ik er natuurlijk iets anders van maken. Want anders
nee,
dan.
Je mag zeggen wat je denkt en waar je in gelooft.
Ja, maar dat hangt van zoveel dingen af.
Het is
dat
niet te doen,
van
dit.
De split second hangt het af. Maar oké, wij hopen dat Max wint. Hamilton zal wel tweede worden. En misschien is er, als Ferrari dan zegt dat ze zo goed zijn, dan zal Leclerc wel derde worden.
Met een nieuwe bodem.
Met een nieuwe bodem.
Wil jij nou ook meespelen? Ga dan naar GrandPrixspel.nl en vul jouw top 3 in.
Raad het autogeluid.
We zijn weer aangekomen bij Raad het autogeluid, waarbij je kans maakt op gratis €50 tanken bij Tink en het Flitsmeister Olaf Mol pakket, waarbij je Olaf de hele tijd hoort terwijl je onderweg bent.
De lampen gaan uit, we zijn los, we kunnen.
We luisteren even naar het fragment van vorige week. Ja, en dat was dus een Jaguar F-Type V8S Convertible in een zwarte kleur. En de winnaar van deze week is Frederik Maas. Van harte gefeliciteerd. Jij krijgt zo snel mogelijk bericht. En hier komt de nieuwe opgave. En daarvoor schakelen we weer even over naar onze producer Mario de Pizzaman. Die weer bij een glimmende bolide staat ergens hier in de showroom bij Autovilla. Mario, wat is de kleur en bij benadering de prijs van deze koets?
Ja, Jeroen, dankjewel. De prijs van deze auto, nou, dat is nog enigszins betaalbaar in mijn optiek. En dan heb je er wel iets heel moois voor. Want de kleur van deze wagen is lichtblauw. Hij staat hier te glimmen. En het is toch wel een van mijn favorieten hoor. Die hier staat in deze overigens prachtige showroom. Vol met waanzinnige bolides. Maar dat weten we inmiddels wel. Ik loop even naar Liam Moerenhout. Die werkt hier al een tijd. En die weet werkelijk alles van auto's af. Hè?
Ja, wel redelijk wat.
Ja, er is geen auto die jij niet weet op te noemen. Waarvan je de kwalificaties et cetera weet.
Nee, heel weinig.
Nou mooi, vertel eens even wat over deze wagen.
Nou, dit prachtige beestje dat heeft 400 pk onder de motorkap liggen. En weet een sprint te trekken van 0 naar 100 in 4,5 seconden.
Zitten er ook veiligheidsgordels in?
Er zitten veiligheidsgordels in.
En een airbag?
Airbag zit er ook nog in.
En ventieldopjes?
Ventieldopjes zitten er ook nog, ja.
Oké, ga maar starten. Nou Jeroen, ik geloof dat je dit wel gehoord hebt. Terug naar jou.
Weet jij welke auto er zojuist is gestart hier in de showroom bij Autovilla? Kijk dan ook even op de website van Autovilla in Naarden, want hij staat ertussen. Stuur je inzending naar f1aantafel@grandprixradio.nl en wie weet ben jij volgende week de winnaar van €50 gratis tanken bij Tink en het Flitsmeister Olaf Mol Soundpack. Dit was Formule 1 aan tafel. Ik bedank mijn gasten van vandaag, Gijs van Lennep, Dennis Ruijer en natuurlijk vaste waarde Frans Verschuur. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. Tot volgende week.
De Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
Ik denk dat het wel spannend blijft hoor, want Red Bull laat zich niet zomaar inpakken. Dus ik denk dat er veel geld van meneer Matesic naartoe gaat naar Engeland.
We zullen zien als de Red Bull blikjes duurder worden, dan weten we waar het heen gaat. Ja.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming ter zake verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.